Goedemorgen, gemeente en gasten. Weet u en jou, hier in de kerk of verbonden via de livestream, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. Het thema van de dienst is wandelen. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen vindt u in het Bijbelboek Efeze. En we lezen hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 20. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Gisteren, op 1 oktober, is onverwacht overleden onze broeder S. Simons van de Vijgendam 34. Hij is 95 jaar geworden en verdere gegevens ontbreken nog. Het gedenkmoment zal vanmiddag plaatsvinden. Het is vandaag diaconale zondag en daarom is een deel van onze gave bestemd voor een diaconaal doel. Dat is vanochtend en vanmiddag de eigen middelen van de diaconie. Ongetwijfeld voelt iedereen dat de kosten voor levensonderhoud enorm zijn gestegen de afgelopen tijd. En het einde lijkt nog niet in zicht. Met name de kosten voor levensmiddelen en energie zijn hoog. Diverse bronnen melden dat er wellicht vaker een beroep zal worden gedaan op de diaconie voor financiële ondersteuning. Als diaconie geloven we dat we als gemeente van Christus aan elkaar gegeven zijn om ook op dit vlak ondersteuning te geven en om ondersteuning te krijgen. We bevelen deze digitale collecte van harte bij u aan en we roepen ook op om vrijmoedig te zijn in het benaderen van de diaconie als de nood daar is en als u ondersteuning nodig heeft. De andere twee collectedoelen zijn de kerk en de huisvestingpaneel. U kunt uw gave overmaken via de welbekende digitale weg. En ook voor gasten is het mogelijk om digitaal te geven. U vindt het rekeningnummer op onze website pneel.nl. En u kunt uw gave ook in de collectezakken bij de uitgang doen. Een mededeling over het ambt van ouderling. Tijdens de vergadering van de kerkraad op 26 september... heeft de kerkraad aan broeder M. van Rumt ontheffing verleend uit het ambt van ouderling. Dat betekent dat er nu twee vacatures zijn ontstaan voor dit ambt. Om te komen tot vervulling van deze vacatures heeft de kerkraad de volgende broeders gekandideerd. Broeder G. Bosma van de Van der Pol Erf 19. Broeder G. Hardeman van de Middelbuurtseweg 47a. Broeder B. Oostenbrink van de Paulus Pottelaan 13 in Scherpenzeel. En broeder G. C. van Rossum van de Mozartdreef 73. Stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op Deo voor Lente dinsdag 11 oktober, 's middags van 4:30 tot 5:30 of 's avonds van 6:30 tot 8:00. Het stemmen vindt plaats in de kerk hier, waar een stembureau wordt ingericht. Als het voor u niet mogelijk is om bij het stembureau uw stem uit te brengen, dan heeft u de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. En de informatie daarvoor en wat ik u zojuist heb meegedeeld, vindt u op de zondagsbrief van volgende week. De kerkenraad vraagt uw gebed voor deze verkiezingen. We bidden of de Heer ons in de weg van deze verkiezingen nieuwe ouderlingen wil geven tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Een huwelijksafkondiging. Deo voor Lente, vrijdag 14 oktober hopen Stefan Huizer uit Deventer en Dianne van den Berg uit Veenendaal te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:15 hier in de Pneeuwkerk. En dominee P.L.D. Visser hoopt in deze dienst voor te gaan. Het toekomstige adres van het bruidspaar is Schrijverspark 79-1 hier in Veenendaal. Als laatste wil ik u nog meedelen dat per abuis vergeten is om door te geven dat er morgenavond weer een gebedsuur is. Dus iedereen van harte welkom voor het gebedsuur hier in de kerk van 8:30 tot 8:30. Tot zover de mededelingen. We gaan nu zingen Psalm 26, vers 3 en vers 8. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen staat het woord wandelen centraal. En daar zongen we net al over met Psalm 26, vers 3. Ik hou oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel. En een psalm die ook past bij dat wandelen is Psalm 122, een van de pelgrimsliederen. Liederen die gezongen werden op weg naar Jeruzalem. En ik hoop dat u de toonhoogte van deze psalm, de vreugde om naar Gods huis te mogen, dat u die met uw mond en met uw hart uitzingt. Psalm 122, het eerste vers. We luisteren samen naar de wil van de Heere voor ons leven. En vervolgens zingen we in Psalm 15 de eerste drie versen. En in vers 1 wordt een vraag gesteld. En in vers 2 en 3 wordt als het ware het antwoord gegeven. En de vraag in vers 1 is: wie mag nou bij God verkeren? Wie mag bij de Heere zijn? En een stukje van het antwoord in vers 2 is: die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. Opnieuw het woord wandel dus. Luister nu eerst samen naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, onnodig en onderdacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. mogen samen naderen tot de troon van Gods genade en ook een aantal namen in het bijzonder aan de Heere opdragen. We zullen samen danken met broeder de Graaf, Stadhouderslaan 117. Hij heeft afgelopen donderdag een hartoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Nieuwegein. En deze operatie is goed verlopen. Daar zijn we dus ontzettend dankbaar voor. We zullen samen ook danken dat Gert-Jan en Rianne Hoefnagel van de PA van Rijnstraat 7 op 1 oktober uit Gods hand een dochter mochten ontvangen. Haar roepnaam is Olivia. Haar volledige namen zijn Olivia Dorothee. We zullen samen ook bidden voor de diaconie en ook onze eigen diaconale taak en ook voor mensen met zorgen. We zullen samen ook denken aan het Joodse volk. Het is vandaag Israëlzondag en dan is het goed om ook voorbeden daarvoor te doen. We zullen ook voorbeden doen voor de nabestaanden van broeder Simons, onze overleden broeder. Meerdere gegevens zijn misschien vanmiddag bekend. We zullen voorbeden doen voor de nabestaanden. Zullen we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, wij naderen samen tot de troon van uw genade. En Heere, dat doen wij in het besef dat we dat niet verdienen. In het besef dat we niet zomaar bij u mogen komen. Heere, wat we net zongen met Psalm 15, dat was zo'n hoge lat. Heere, en zo zuiver. En zo leven wij niet. En Heere, sommigen voelen dat vanmorgen heel nadrukkelijk. En anderen beseffen dat eigenlijk helemaal niet. Maar Heere, wij verootmoedigen ons voor u, de almachtige God. En we vragen u, Heere, wilt u vergeven wat tussen u en ons in komt te staan? Wilt u onze zonden wegdoen? Wilt u ons aanzien in uw Zoon, Jezus Christus? En we danken u, Heere, dat we daar om mogen vragen. Omdat we weten dat het offer van Christus volbracht is en dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, nou reinigt van alle zonden. Wij danken u, Heere, voor de rijkdom van die vergeving. En geef dat wij daar allemaal in mogen delen. Of nu hier in de kerk zitten, of we thuis op afstand verbonden zijn. Heere, wij danken u dat u zo genadig en trouw bent. Wij prijzen uw grote naam vanwege uw goedheid over ons leven. Keer op keer bewijst u ons uw goede tierenheid, uw verbondstrouw, uw verbondsgenade. Wij danken u daar hartelijk voor, Heere. En wij vragen u, wilt u onze dank ook aanvaarden als we u danken voor de geslaagde ingreep die broeder de Graaf moest ondergaan? Heere, wat was het spannend? De omleidingen die geplaatst moesten worden. Maar u heeft het willen zegenen. U was erbij. En de ingreep mocht voorspoedig verlopen. En nu mag onze broeder stapje voor stapje herstellen. Wij danken u daarvoor, voor het leven wat u spaarde, voor de ingreep die u zegende. En wilt u ook in het vervolg nabij zijn. Heere, zegent u hem, samen met zijn vrouw, kinderen, de kleinkinderen. En geef dat zij allen uw hand hierin mogen zien. Heere, we danken u ook met Gert-Jan en Rianne Hoefnagel voor de geboorte van hun dochter. Dank u wel dat u leven gaf. Dank u wel dat u leven spaarde. Dank u wel voor uw zegeningen die u daarin gegeven hebt. Het is toch altijd spannend, Heren? Een geboorte. Gaat het allemaal goed met de moeder, het kindje? Heren, we mogen u hartelijk danken voor wat u ons daarin hebt gegeven. Heren, wij bidden u ook tegelijkertijd om uw zegen voor Gert-Jan en Rianne. Zegent u ze als vader en moeder. Laat Rianne ook goed herstellen en zegent u ook Rodé en Bente, nu ze grote zus mogen zijn van Olivia. Heere, wees zo uit dit gezin. Geef hen uw zegen. We vragen u ook om uw ontferming, Heere, over de nabestaanden van broeder Simons van de Vijgendam. Zo plotseling overleden. Heere, wees bij de kinderen en de kleinkinderen. Ontferm u over de hele familie, over alle vrienden, ieder die hem een plek in hun hart hadden gegeven. Wees er nabij nu het toch nog zo plotseling is dat hij is overleden. Troost ze, wees er nabij. En zegt u ook alles in aanloop naar de begrafenis. Heere, wees hen zo genadig en nabij. Heere, wij komen tot u op deze eerste zondag van de maand, de diaconale zondag, en willen van harte het werk van de diaconie ook aan u opdragen. Zegent u dat wat onze diaconie doet, wat ze met elkaar bespreekt, bedenkt, uitvoert, waarin ze ons als gemeente voorgaan en toerusten. Heer, dank u wel daarvoor en bekroont u het met uw zegen, zodat wij als gemeente en ieder ook persoonlijk onze diaconale taak, onze roeping daarin, op ons nemen. Heer, en dan zal de collecte vandaag ook zijn voor de eigen middelen, want de verwachting ook is dat er ook in ons midden, ook in onze samenleving hier, er zorgen zijn en zorgen kunnen komen nu de inflatie hoog is, de energieprijzen stijgen. Heer, we bidden u dan ook voor een ieder onder ons, maar ook in onze samenleving, die daarmee te maken heeft. Financiële zorgen. Voor wie het misschien al moeilijk was, maar voor wie het water nu echt boven de lippen is komen te staan. Heer, ontferm u. U weet ook dat het soms een hele drempel kan zijn om hulp te vragen. Maar als dat nodig is, Heer, wilt u geven dat het ook gedaan wordt. En dat we elkaar zo tot een hand en een voet kunnen zijn, elkaar kunnen helpen. Heere, wees u zo bij ons, in onze zorgen en moeite. Wees bij hen die lichamelijke klachten hebben. Die misschien wel veel meer zouden willen dan hun lichaam kan. Heere, dat is lastig. Als het lichaam soms anders is. Als we te maken hebben met dat wat ons is overkomen. Heere, wees ons nabij. Draag ons en zegen ons. Ook als er psychische zorgen zijn. U weet, Heere, hoe lastig het is als je hoofd niet wil, als er depressieve klachten zijn, als je onbegrepen voelt. Heere, u weet ook onder ons die daar mee te maken hebben. Ontferm u, Heere. Wees bij ons als we mensen in onze omgeving hebben, in ons gezin, in onze familie, onze kennissenkring, in onze gemeente, waarvan we weten dat zij extra zorg nodig hebben. Dat leven niet vanzelf gaat. Heere, ontferm u dan. Help ons om een goede houding aan te nemen en aanvaard ook ons gebed voor hen vanmorgen. Wees bij mantelzorgers, Heere. Zegent u mensen in de zorg. Geef ook dat de mensen in de zorg zullen gaan werken, nu de druk op de zorg zo toeneemt. Heere, zegen ons. Zegen ook onze gaven die we vandaag, vanmorgen en vanmiddag in uw dienst mogen geven. Zegent u ons. Heere, wij bidden u voor onszelf om een gezegende dienst. Spreek tot ons hart, Heere. Neem alles wat ons kan verhinderen, neem het weg. Breek door onze blokkades heen. En geef ons een ontvankelijk hart, opdat we zullen gaan wandelen. Wandelen met u. Ook in deze samenleving. Heere, en dan bidden wij u voor onze wereld. Ontferm u, Heere, over dat wat er zich nu weer afspeelt rond Oekraïne. Dat wat Poetin heeft uitgesproken afgelopen week. Dat wat er op het slagveld gebeurt. Geef vrede, Heere, geef vrede. Er is zoveel strijd in deze wereld. En niet alleen daar, maar ook op vele andere plaatsen. En weet, Heere, hoe mensen geraakt worden door de sancties. Ontferm u, Heere. Geef vrede. En geef dat mensen die u niet kennen, dat ze tot geloof komen. En zo ook vredestichters zullen worden. Heere, wij bidden u voor deze wereld. We bidden u voor Israël, deze Israëlzondag. Heere, u weet dat u daar eens uw voeten hebt gezet in dat land. En dat velen u niet kennen. Maak in het bijzonder ook dat ze daar tot erkenning komen van u, Heer Jezus Christus. Dat u de Messias bent. Heere, het is een plek waar voortdurend conflicten zijn. Ontferm u ook daarover. Zegent u een ieder die u beleidt. Zegt u Messias beleidende Joden en gelovige Palestijnen. Heere, ontferm u. Bouw uw koninkrijk ook daar. En bouw uw koninkrijk ook op andere plaatsen in deze wereld. Midden-Oosten. Daar waar er ook zoveel tegenstand is tegen het evangelie. In Afrika, Azië, maar ook in Europa, Heere. Ook hier in Veenendaal. Onze ogen zijn vanmorgen op u. En als kwetsbare mensen, wij kunnen niet zonder u, Heere. En wilt u ons dan vanmorgen maar kneden en vormen met de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u alles in deze dienst zegenen. de techniek, het spreken, het spelen, het zingen, onze gaven. Heer, onze ogen zijn op u. Bouw zo uw gemeente, opdat we u de lof brengen. Want wat bent u waard, Heer? U bent het waard om te ontvangen. De lof, de aanbidding en de eer. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, goed dat jullie in de kerk zijn vanmorgen. Goed dat je even meekijkt. Het gaat vanmorgen over wandelen en daarom heb ik dit plaatje meegenomen voor jullie. Je ziet al wat dat zijn, hè? Dat zijn schoenen. En als je goed kijkt, dan zie je ook wel wat voor soort schoenen dat zijn. Dat zijn stevige wandelschoenen. Deze foto is 1 jaar of 9 geleden gemaakt. Toen ging ik voor het eerst naar Zwitserland. En ja, dan heb je natuurlijk goede wandelschoenen nodig. En ik dacht, zal ik die kopen? Maar toen was er iemand die zei, ik heb nog wel stevige wandelschoenen. Ik heb daar jarenlang mee gewandeld door de bergen. Maar ja, ik ga toch niet meer. Zou jij misschien deze schoenen dan eens willen passen? En als je past, mag je ze hebben. Dus ik gepast. Ik denk, ja, dat bevalt me wel. Ik denk, dat scheelt me weer een schoenen kopen. Want ja, stevige schoenen, dat kost natuurlijk wel wat. En met deze stevige schoenen gingen we door de bergen lopen. De eerste tocht ging geweldig. Zulke stevige schoenen. Dat was fantastisch voor het wandelen in de bergen. Maar toen gingen we de tweede tocht maken. En misschien zie je het al wel aan het plaatje. Zie je dat? 1 schoen ziet er nog best wel normaal uit. Maar 1 schoen? Er zitten wel heel veel veters omheen, toch? Weet je wat er gebeurd was? De zool raakte los. En gelukkig had ik reserveveters, dus met alle extra veters bond ik die zool vast aan de schoen. Met extra knopen en nou, zo konden we nog een klein stukje, toen waren we net weer terug. Maar een echte bergtocht, dat ging niet meer lukken. Waarom laat ik dit plaatje zien? Nou, omdat het vanmorgen in de kerk, in de preek, ook gaat over wandelen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je nou goed wandelt? Hè? Geloven als wandelen. Nou ja, dat betekent dus dat je moet zorgen voor goede geloofsschoenen, zou je kunnen zeggen. Kijk, toen die schoenen goed waren, kon ik goed lopen. Maar toen ze kapot waren, toen ging dat natuurlijk niet meer. En vanmorgen gaan we met elkaar kijken van, oké, geloven betekent dus wandelen. Maar hoe doe je dat dan? Wat zegt de Bijbel nou over wandelen, wandelen met God? Henoch wandelde met God, Noach wandelde met God en Paulus schrijft er ook over. Zullen we met elkaar gaan lezen. Efeze 5 slaan we met elkaar op. We zijn dus in het gedeelte bezig met wandelen. En daar past ook datgene wat we na de schriftlezing gaan zingen bij. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren. Wandelen, gericht zijn op de Heere. Wandelen richting Hem. We lezen Efeze 5, vers 1 tot en met 20. En als u goed meeleest, ziet u 3 keer het woord wandel of wandelen. En dat zijn dan ook gelijk de 3 punten voor de preek. Leest u met mij mee. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid, of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer pas dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. We zingen dat en wat er verder volgt op Psalm 89, vers 7 en 8 na de verkondiging. Het thema voor de preek is dus wandelen. En we gaan die drie keren dat het in dit gedeelte staat eens even bekijken met elkaar. En ik zeg er dan gelijk bij, over elk punt zou wel een preek gehouden kunnen worden. Dat te kunnen doen, maar dan had de serie over Efeze nog langer geworden. En ik denk dat het juist ook wel heel mooi is om te kijken, wat schrijft Paulus nou over dat wandelen? En dan dat in te kleuren vanuit al die gedeelten waar hij erover schrijft, om zo een compleet beeld te krijgen, wat ook wel heel krachtig is, denk ik. We gaan eerst kijken naar wandel in de liefde, en dat kom je tegen in vers 2a. En wandel in de liefde. Dat is helemaal een bijzondere tekst voor sommigen onder ons, omdat dat een trouwtekst was. De volgende vind je in vers 8b. Wandel als kinderen van het licht. Dus wandel in het licht. En de derde is wandel in wijsheid, en die vind je dan in vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Wandelen in de liefde, in het licht, in wijsheid. Gemeente van Christus, hier in de kerk en uiteraard ook degene die op afstand met ons verbonden zijn, heeft u wel eens gehoord van het principe van de 20 mile march? 20 mile mars. Misschien wel, misschien niet, maar je komt het tegen in het boek van Jim Collins, Great by Choice. En in dat boek beschrijft hij twee groepen mensen, groep A en groep B. En beide groepen vertrekken vanaf hetzelfde punt en hebben dezelfde bestemming. Ze bereiden zich allebei op een vergelijkbare manier voor, vertrekken tegelijkertijd van dezelfde plek. Twee groepen, met eigenlijk maar één verschil, de strategie. Groep A, die kiest ervoor om de manier waarop ze lopen, de snelheid en de afstand, aan te passen aan de omstandigheden. Aan de condities. Goed weer, goede omstandigheden betekent veel kilometers maken. Geen 20 mijl, geen 20 mijl, maar veel meer. Maar slecht weer, slechte omstandigheden, vermoeidheid of wat dan ook, betekent rusten. Ze laten dus afhangen van de omstandigheden. De strategie van groep B is een strategie die zegt, wij reizen elke dag, ongeacht de omstandigheden, 20 mijl. Een strategie die gebaseerd is op consistentie, consequent zijn en continuïteit. En de vraag in dat boek is, welke groep komt er nou op bestemming aan? Groep A of groep B? Nou, in het verhaal van meneer Collins komt groep A zelfs helemaal niet aan op bestemming. Waarom niet? Alleen groep B komt op bestemming. Nou, in zijn verhaal is het zo dat groep A misschien wel heel fanatiek van start gaat en ze lopen gelijk heel ver. Maar het vraagt zoveel van ze dat ze vervolgens een dag rust moeten houden en dat gebeurt keer op keer en dan is er weer iets. En daardoor raakt de fut eruit, komt er geen cadans in, is de motivatie weg. En de les uit dat boek is dus, zorg voor jouw 20 mile march elke dag. Consistent leven. Misschien ken je dat ook wel, hè? Met sporten. Misschien wilde jij gaan fitnessen of gaan hardlopen en je begon een keer heel fanatiek en je ging nog een keer. Maar je liet het afhangen van de omstandigheden, van de condities en wat kwam ervan? Kan ook gaan over je werk. Je was heel enthousiast in het begin en je pakte dit aan en dat aan en je ging hiervoor en met je studie en op een gegeven moment waren er tegenslagen. En het had te veel gevraagd. Dan snappen we ergens dat het goed is om groep B te zijn. Een stukje consistentie, consequent zijn, een continuïteit in je leven te hebben. Ja, dat kan je zeggen over je studie, over je werk, school, of hoe je leven invult. Maar mag ik het vanmorgen eens toepassen richting geloof? En misschien een beetje een vreemde vraag voor u, voor jou, maar wat is nou eigenlijk uw geloofsstrategie? Klinkt vreemd, hè, geloofsstrategie, maar daarom stel ik hem, dat voelt u misschien een beetje dat steentje. Geloofsstrategie? Nou, hoort u dan vooral, zeg maar, in het geloof bij groep A of bij groep B? Bent u, zeg maar, in het geloof als groep A, dat u misschien wel heel enthousiast begint, vol energie, en je gaat ervoor, je houdt je er helemaal mee bezig. Maar dat het misschien dan ook zo kan zijn dat als de omstandigheden daar zijn, dat je dan stopt, dat dan inzakt en dat het ook weer heel moeilijk is om weer op gang te komen. Ja, misschien zit je daar wel mee vanmorgen in de kerk. En dan kan het natuurlijk fijn zijn als je groep A bent en het is nu nog mooi weer en je zit in die positieve flow. Dat kan mooi zijn. Maar wat als het straks minder wordt of als er omstandigheden zijn die anders worden? Of misschien zit je vanmorgen aan de kerk en ervaar je dat je hoort bij groep A. En heb je inderdaad van die momenten gehad dat je er enthousiast voor was en helemaal vol van was. Maar zakt het helemaal weer in. En is de futter vanmorgen eigenlijk gewoon uit? Ja, dan bent u nog aan de kerk, maar het vuur is weg. Wordt u bij groep B? Natuurlijk, hè, dat verhaal past groep B het beste. Consistent zijn, consequent, continuïteit hebben. Bijbelse woorden zijn denk ik beter. Trouw zijn. Volharding. Zelfbeheersing. Als woorden die ons geloof typeren. Wat is onze geloofsstrategie? Horen we dan een beetje bij groep A vooral of bij groep B? Misschien denkt er intussen iemand ook best wel met me mee en die zegt, ja, je kunt natuurlijk wel voor B willen gaan, maar het leven is niet altijd zo simpel. Want je hebt de dingen niet zomaar in de hand. Er kan zomaar ziekte in je leven komen. Zorgen kunnen je overvallen. Omstandigheden kun je niet altijd sturen. Dus ja, mooi om dat beeld van die 20 mile te hebben. Maar ik weet niet wat mijn 20 mile is. En hoe doe ik dat? Nou, zullen we gewoon eens Gods woord gaan openen. En eens gaan kijken wat Paulus hier nou over schrijft. En Paulus die schrijft dus nadrukkelijk in hoofdstuk 4 en 5 over wandelen. Geloven is wandelen. En dan moeten we beseffen dat als het gaat over wandelen, dat het iets anders is dan wat je misschien vanmiddag doet. Dan ga je zo'n heerlijk zondagmiddagkuiertje maken. Even ontspannen. Nee, als het hier gaat over wandel, dan betekent dat dat je doelgericht en bewust leeft. Wandelen met een doel. En om dat doel te behalen, doe je dingen bewust wel en bewust niet. En Paulus laat dat woord voor wandelen niet 3 keer, maar wel 5 keer terugkomen. 3 keer in hoofdstuk 5 en 2 keer al in hoofdstuk 4. Toen we daar de vorige keer uit lazen, heb ik dat wat laten liggen om het vanmorgen weer even naar voren te roepen. En het is misschien wel mooi om het beeld compleet te maken, dus even ook te kijken naar wat er staat dus in hoofdstuk 4 vers 1. Want daar staat de eerste. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Het allereerste facet is dus dat je wandelt waardig je roeping. Wat bedoelt Paulus? Paulus bedoelt daarmee te zeggen, jij bent geroepen, wij zijn geroepen. Waartoe? Nou, uit de dood tot het leven. Uit het duisternis tot het licht. Van een vijand tot een kind van de Heere. Uit de weg naar de eeuwige dood, naar de weg naar het leven. Paulus zegt, wij zijn geroepen. God sprak ons aan. Hij riep ons. En Paulus zegt, als je dan gaat wandelen, hoe moet je dan wandelen? Wandel dan waardig die roeping. Paulus zegt, schat dat nou eens op waarde. God die jou riep in de doop. God die tot u sprak door zijn woord. Kijk eens wat hij ervoor over heeft gehad. En Paulus die zegt, hij roept je. En als hij je dan geroepen heeft, jou, vijand, zondaar, iemand die totaal geen recht heeft op God. En je mag dat, die roeping ontvangen. En je mag daaruit leven. Paulus zegt, wandel dan waardig je roeping. Dan mogen we voor onszelf ook even kijken. Als u dan met de Heer leeft, als u zegt, ik ben christen, via de avondmaal. Je zegt, ik leef met de Heer. Schat u in uw leven die roeping van God op waarde? Of is dat wat andere dingen in uw agenda laten zien? Is dat een roeping die veel krachtiger is? Wandel waardig de roeping. Schat nou eens op waarde wat de Heere God aan je gegeven heeft en waar hij je toe roept. Eerst, even kort dus. De volgende in hoofdstuk 4, dat is vers 17. Dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Wandel niet als de heidenen. Wat bedoelt Paulus nou daarmee? Nou, Paulus heeft het volgens mij over hoe je denkt. In vers 17 lees je namelijk over de zinloosheid van hun denken, over verduisterd in hun verstand in vers 18. En in vers 18 lees je ook over de onwetendheid die in hen is. Paulus zegt dus, de heidenen die weten het niet. Maar dan zet hij dat tegenover in vers 21. U bent onderwezen. Vers 23. U wordt vernieuwd in de geest van uw denken. Als je niet moet wandelen zoals de heidenen wandelen, dan bedoelt Paulus dat je nadenkt over wat je doet. Een christen die zegt, ja, ik doe dit omdat het altijd dat al zo doen. Ook al weet je dat het fout is. Ook al past het niet bij het leven met God. Ja, dat klopt niet. Paulus zegt, wandel niet als de heidenen. Want jij bent toch onderwezen? Jij bent toch niet, je bent toch verlicht, vernieuwd in de geest van uw denken? Jij ziet de dingen toch op een andere manier. Wandel niet als de heidenen, want heidenen die wandelen zonder God. Zonder eeuwig leven, zonder vergeving. Dit is als het ware even vooraf. U krijgt dus eigenlijk niet 3, maar 5 punten. In hoofdstuk 4 al 2 keer wandelen. Het eerste is dus wandelwaardig de roeping. En het tweede was, wandel nou niet als de heidenen. En nu naar hoofdstuk 5. Wandel in de liefde. Wil een keertje lezen vers 1 en begin van vers 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Wat een aangename geur voor God. Wandel in de liefde. En hier is het alsof Paulus de gemeente en ons dus nog iets krachtiger aankijkt, nog iets vuriger. Want hier staat het niet in de infinitief, noem ik maar, de volledige vorm, werkwoordsvorm, maar hier staat in de imperatief, de oproep, wandel, aansporende vorm, wandel in de liefde. Wat betekent dat? Dat betekent allereerst dat je kijkt naar hoeveel liefde jij ontvangt. Het woord dat hier in het Grieks voor liefde gebruikt wordt, is het woord agape. De hoogste trap van de gevende liefde. En Paulus die schrijft, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En zoals ook Christus ons lief gehad heeft. Hoe lukt het om te begrijpen dat wandelen, dat geloven, dat wandelen met God, dat het wandelen in de liefde is? Dat betekent dat je beseft dat de gevende liefde van de andere kant naar jou toe komt. Daar begint het. En wat moet je dan doen? Wat is wandelen in de liefde? Dat is dat je die liefde van de Heere ontvangt en dat je navolgers bent. In het Grieks staat daar een woord dat betekent imitators. Imiteren. Nadoen. Wandelen in de liefde betekent dat je die liefde van de Heere ontvangt. Die heerlijke, geweldige, gevende liefde, die ontvang je en die ga je doorgeven. Die ga je imiteren, nadoen. De vraag voor ons is, doen we dat? Wandelen wij nou in die liefde? Zijn wij geliefde kinderen? Beseffen wij dat Christus ons heeft lief gehad? En imiteren we dat? Geven we dat door? Doen we dat na? Want je kunt dat blijkbaar inhouden. Je kunt die liefde ontvangen en vervolgens denken, nou, dat is mooi, hè? God heeft mij lief. En dat is het dan. Tegelijk als je meeluistert en je begint zo samen met mij iets te zien van wat dat wandelen betekent, kun je het ook lastig vinden. Want hoe doe je dat nou in de praktijk? Dat wandelen. Mooi hoor, wandelen in de liefde, maar hoe doe je dat dan? Mooi al die aspecten, maar hoe wandel je nou echt in de liefde, gewoon concreet, in je dagelijks leven? Nou, dan moet je zien dat vanaf vers 1 tot en met 7 als het ware het blok is, het tekstblok, wat hoort bij wandelen in de liefde. En dan staat er in vers 1 en 2 wat je nou juist wel moet doen, imitator van de Heere zijn. Maar vanaf vers 3 tot en met 7 lees je heel nadrukkelijk wat er dus niet bij hoort. En misschien helpt dat nogal beter om te zien wat wandelen in de liefde nou echt is. Wat schrijft Paulus dan? Nou, hij schrijft dat je 3 dingen, 3 surrogaatliefdes, niet moet toelaten in je leven. Lees je in vers 3, ontucht en alle onreinheid. Ontucht, in het Grieks het woord porneia, komt ons woord porno vandaan. Surrogaatliefde. Agape als de hoogste liefde, leeft daarin. Maar dan porneia als de erotische liefde. Paulus zegt, als je nou wil wandelen in de liefde, laat nou die porneia niet die plek innemen. Doe dat toch niet. Maar ook hebzucht is iets wat misgaat. Rijkdom, lees je in vers 3. En rijkdom en welvaart, ja, dat zag je in Efeze. En dan lees je in vers 4 ook nog iets over de sport van de vuile taal. Dat oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal. Een andere vertaling heeft gemeens, zotteklap, grappenmakerij. Weer een andere vertaling zegt schandelijke, domme of dubbelzinnige taal. Paulus zegt, in Efeze daar zijn ze meesters in de sport van de grove woordspelingen. Ze flappen er van alles uit en ze zeggen soms dingen die net op het randje zijn of net niet. Je zegt het wel en toch niet. Daar zijn ze meesters in. Paulus zegt, jullie leven in een wereld waarin er een hele andere seksuele moraal is. Hele andere visie op liefde. Hele andere visie op rijkdom, geld. En ook een hele andere kijk op wat je kan zeggen. En als wij dan willen wandelen in liefde, dan mogen wij onszelf dus vanmorgen afvragen, heb ik echt een andere seksuele moraal dan mensen die zonder God leven? Kijk ik echt anders aan tegen wat ik heb, mijn rijkdom, dan andere mensen? Hoe is dat met mijn tong? Wat zeg ik? Paulus zegt, jullie leven in een omgeving waarin dat zomaar heel anders kan worden. Het kan je beïnvloeden. Maar Paulus zegt, je bent geroepen. En wandel dan waardig die roeping. Wandel niet als de heidenen, maar wandel in die liefde. De liefde van Christus en imiteer dat. En ik zei al, Paulus schrijft dit woord wandel in de imperatiefvorm. Met klem, wandel. Een oproep. En hij zet het ook stevig aan. Eens kijken wat hij in vers 5 schrijft. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Paulus zegt, als je die kant op gaat, als je op die manier wandelt, dan zit je op het spoor van mensen die eindigen zonder God. Van mensen die voor eeuwig ten onder gaan. Verschrikkelijk is dat. En daarom een appel. Wandel in die liefde. Laat het geloof iets zijn van wandelen. Wees hun metgezellen niet. Doe niet mee. Wandelen met God is dus echt anders zijn. Je loopt voor een doel. Bewust leven. Misschien luistert u vanmorgen mee. En zegt u, ja, het klinkt allemaal mooi. We worden allemaal opgeroepen. Maar ik vind het lastig. Want ik vind die lat wel heel hoog. En ik voel me schuldig. Want ik wandel zo vaak in surrogaatliefde. En ik ga wel voor dat wat niet goed is. Hoor dan het woord van de Heere voor u, voor jou vanmorgen, die zegt: wandel in de liefde. Ja maar, wandel in de liefde. Ja maar, wandel in de liefde. En moet ik dan weer zoveel gaan doen? En ik loop al tegen mijn grenzen aan. Kijk dan nog eens goed. Het begint bij agape van God vandaan. Paulus die zei toch: zoals Christus ons heeft lief gehad, wandel als geliefde kinderen. En als u zegt: ik vind dat moeilijk en ik word op mezelf teruggeworpen, dan zeg ik: nee, nee. Kijk naar de Heer Jezus. Hij wandelde in liefde. Hij wist van de seksuele verleiding in zijn tijd en hij viel niet. Hij wist hoe mensen bevangen waren door geld, hoe vroom ze ook waren en leken. Hij voelde de vuile taal op zich afkomen. Zeker ook toen die naakt aan een kruis hing. En ze, terwijl hij arm daar hing, onder het kruis dobbelde. Wat riepen ze allemaal, hè? En Jezus bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Misschien weet jij wel niet wat je deed. Maar nu word je vanmorgen opgeroepen door de Heere zelf. Wandel in die liefde, wees dan een metgezellen niet. Wandelen. We gaan ook wandelen in het licht. Tweede punt van de preek. 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Paulus zegt het hier ook heel stevig. Hij zegt niet: u was in de duisternis. Maar hij schrijft: u was duisternis. Uzelf. U was zo donker als wat. Het was niet helemaal donker om u heen, maar het was donker in je hart, donker in je leven. Zo donker was het. Waarom wijst Paulus daarop? Zodat je nog eens beseft wat het licht is. Als iemand licht schijnt, dan ben je eraan gewend. Paulus zegt: je moet wandelen in het licht. Wat is dat? Hoe kunnen wij wandelen in het licht? Ik denk dat je onder andere dit dan moet zeggen. Een christen heeft zelfreflectie. Want in vers 10 staat dit: je beproeft wat de Heere wel behagelijk is. Wandelen in het licht is dus vragen en beproeven: Heere, is dit iets waarvan u zegt, dat is wel behagelijk voor mijn aangezicht? Dit is iets waarvan de Heere zegt, dit waardeer ik. Dit is goed. Ik ben namelijk bang dat er ook gemeenteleden zijn, christenen zijn, die vooral kijken naar Gods geboden en zeggen: oké, dat mag ik dus niet doen. Die geboden mag ik niet overtreden. Nou ja, daar hou ik me dus een beetje aan. En dus leef ik goed als christen. Nee, als je wandelt met God, is het niet alleen maar een beetje binnen de lijntjes kleuren. Een wandelen met God is dat je je afvraagt: is dat wat ik doe? Is dat hoe ik leef? Is dat de Heere wel behagelijk? Dat gaat dus verder. Een voorbeeldje om het misschien nog eens duidelijker te maken. Ik ben getrouwd, zoals u weet. En stel dat ik nou weet van: oké, deze regels, daar moet ik niet overgaan. Nou ja, dan doe ik dat dus niet. Is dat goed voor mijn huwelijk? Ja, op zich wel. Maar het gaat een stap verder als ik aan mijn vrouw vraag: wat vind jij fijn? En als ik dingen doe die misschien, ja, dan valt niet onder regels overtreden, blijft keurig binnen de regels, maar dat ik zeg: hoe kan ik haar nou dienen? Wat is haar wel behagelijk? En als ik dat doe, dan voel je dat dat doet iets met de relatie. Dat maakt het sterker. En ik denk dat er ook onder ons zijn die misschien wandelen met God zien als: oké, binnen de lijntjes blijven. Als je alleen maar gefocust bent, dat mag ik niet en dat moet niet. En wandelen in het licht is jezelf dus eerlijk afvragen: is dat wat ik doe de Heere wel behagelijk? Hoe was dat afgelopen week? Is dat wat u gezien hebt de Heere wel behagelijk? Is dat wat je zei de Heere wel behagelijk? Ja, het viel misschien wel binnen de lijntjes, maar was de Heere wel behagelijk? En komende week dan? Is dat wat er in uw agenda staat, de Heere wel behagelijk? Is dat wat u gaat doen, passend bij het leven met u, met de Heere? En misschien moet je dan ook vanmorgen wel weer je hoofd buigen. Omdat je misschien altijd maar bezig bent met binnen die lijntjes blijven en heel wettisch geworden bent. Of omdat je zegt, ja, ik ben er eigenlijk helemaal totaal niet mee bezig wat de Heere fijn zou vinden. Ik denk er nooit over na. Wat is u nou wel behagelijk? Doe mijn eigen ding. Misschien heb je er helemaal geen last van. Dan moet je dan het tweede doen wat bij dat wandelen in het licht past. Wat past er nog meer bij? Beproeven, maar ook ontmaskeren. Vers 13. Ontmasker wat in de duisternis is. Wandelen betekent dat je de dingen, dat je het masker eraf haalt. Om te zien, wat zit er nou achter? Wat ligt er nou helemaal achter? Kijk, wij leven in een tijd van allemaal bubbels. Je Instagram-bubbel, je Facebook-bubbel, je Twitter-bubbel. En Google heeft zijn bubbel. En ze onthouden precies met alle algoritmes wat je interessant vindt en wat je belangrijk vindt. En dat wordt je allemaal aangeboden. Algoritmes, fake news. Maar het kan wel heel makkelijk ervoor zorgen dat je niet meer ziet dat er maskers zijn. En als de Heer Jezus zegt dat de duivel een engel van het licht is, een masker opzet, een wolf in schaapskleren, zou je dat dan bij ons ook niet kunnen doen? Ja, wat is de gedachte erachter? Achter de genderideologie? Wat is de gedachte achter het onderwijs? Wat is de gedachte achter dat wat je buurman zegt? Wat zit er eigenlijk achter de muziek die je luistert? Wat zit er achter de films of de serie die je kijkt? Welke filosofie? Als je wandelt in het licht, dan is dat licht het licht van Christus. Maar als er achter iets zit van de duisternis, wat is de duisternis? Duisternis is dus zonder Christus. Het brengt je bij God vandaan. Als dat erachter zit, wandel in het licht. Wees je bewust, zelfreflectie, maar ook ontmaskeren. Ja, mooi hè? Ontmaskeren. Maar hoe doe je dat? Hoe kan ik nou oordelen over die ander? Hoe kan ik nou bepalen wat nou wel goed is en wat niet? En wat er nou precies achter zit, achter die muziek? Ik weet het niet. En ik vind het ook verschrikkelijk moeilijk. Er komt zoveel op me af. Moet ik het ook nog ontmaskeren? Hoe doe je dat dan? Ik vind vers 14 namelijk een beetje opmerkelijk. Waarom staat dat er nou? Paulus die een lied aan de hand van Jesaja aanhaalt, een lied dat waarschijnlijk in die tijd al bekend was. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ik heb niet helemaal scherp of Paulus bedoelt dat de mensen in Efeze ook echt slapen. Of dat hij misschien bedoelt dat het geval zou kunnen gaan worden. Maar hij brengt het wel in. Dat je dus als christenen, dat je kunt liggen slapen tussen de doden. Doden, mensen die geestelijk dood zijn zonder Christus. Wat betekent dat nou als je slaapt, dat weten we dus allemaal, dan ben je ontspannen. Dan ben je relaxed. Dan geef je er helemaal aan over. Dan ben je niet meer zo bewust. En hierin proef je dus dat Paulus zegt, het kan zomaar zijn dat je gegrepen bent door het evangelie, dat je ergens wel wil wandelen, maar dat je intussen tijd gewoon in slaap gevallen bent tussen geestelijk doden, dat je je relaxed voelt, dat je op je gemak voelt. En dan proef je daarin dat Paulus als het ware de wekker laat aflopen vanmorgen. Voor jou als je nog niet gelooft in de Heer Jezus, maar ook voor u. Als je misschien wel ergens zegt te geloven, maar als je levenswandel laat zien dat je je heel relaxed voelt tussen de doden. En dat je niet echt meer wandelt. En dan ga raad op de wekker van morgen. Wakker worden. Want besef welke weg je gaat. Je ligt in een mortuarium tussen de doden. En wees dan niet zo, hè, want misschien word je als vaker wakker geschud. Als het over u gaat, over jou. Die preek, het sprak je aan, het raakte je, het ging over jou. En wat doe je dan als een wekker gaat? Snoes. Misschien werd je ook eens een keer wakker geschud in een gesprek en dacht je, oh ja, Eigenlijk zou ik... Snoes. Bijbelgedeelte raakt je. En nu ratelt vanmorgen als het ware de wekker. De gordijnen worden opengeschoven. En het woord van God komt tot je en zegt: ontwaakt. Ontwaak u die slaapt. Sta op uit de doden. Wees toch niet als een Herodes. Die het wel hoorde. Die zegt: Johannes, jij kan zo vurig preken. En je verandert wel een beetje, maar... Daar blijft het bij. Wees niet als die dwaze meisjes. Dat je ervan wist. Maar je ligt slapen met te weinig olie. 5 van de 10 zijn te laat. 50%. Zou het zijn als het 50% van Veenendaal is? Zou het zijn als het 50% is van onze gemeente? En terwijl de duivel heerlijk zingt: slaap, kerkje, slaap. Gaat de wekker vanmorgen af. Word wakker voor het te laat is. En wandel. Waardig je roeping. Wandel niet als de heidenen. Wandel in de liefde. Wandel in het licht. En wandel in wijsheid. Dus 15 en 16a. Derde punt van de preek. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit. Ik heb de indruk dat als ik die 5 keren wandelen op me in laat werken, dat dit een soort conclusie is. 4 dingen worden als het ware opgestapeld. En nu de laatste: wijsheid. Nauwgezet. Als een conclusie. En voor de geschikte tijd staat een woord in het Grieks, het woord kairos. Je hebt ook het woord chronos. Chronos, dat is de chronologie, dat is de tijd, de uren, de minuten die gewoon doorlopen. En kairos, dat is in de mythologie, maar ook in de Bijbel, de geschikte tijd, het moment dat God geeft. Weeg de tijd, is wat Paulus hier zegt. Wandel in wijsheid. Weeg de tijd. Besef welke tijd God je geeft. Dwazen in de Bijbel die stellen dingen uit en doen dingen op de verkeerde tijd. Maar wijzen kiezen het juiste moment. En vanmorgen komt het woord van de Heer tot u. Wandel. En wat doet u dan? Wandelt u dan in wijsheid en zegt u: ik omarm dit als het woord van God. Ik ga er nog eens op herkauwen, want ik kon misschien niet alles helemaal vatten. Maar ik omarm het als het woord van de Heer voor mij. Of ben je dwaas? Paulus zegt: buit de geschikte tijd uit, want de dagen zijn vol kwaad. Kijk uit. Het lijkt soms ook te kabbelen in ons land. En we kabbelen rustig mee. Misschien zit je vanmorgen in de kerk en zeg je: tjonge. Wandelen. Veelomvattend. Inderdaad, doelgericht, bewust. Al moeten we veel, hè? Tjonge, dan ga je straks de kerk uit. Hele zak vol met alles wat je wel niet moet. Wat wij moeten. En je kunt er al moe van worden voor je de kerk uit bent. Kijk dan nog eens naar de Heer Jezus. Hij wandelde hier op aarde. Hij wandelde waardig zijn roeping. Ook als het ongekend zwaar was. Hij wandelde niet als een heiden. Hij verstond de stem van zijn Vader. Hij wandelde in gevende liefde. Hij wandelde in het licht. Hij ontmaskerde de duisternis en hij overwon de duisternis. Hij wandelde in wijsheid. Hij koos de juiste dingen op het juiste moment. En hij kon tegen zijn Vader zeggen: Vader, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Het is volbracht. Wonderlijk eigenlijk, hè? Want kijk eens naar hoeveel de Heer Jezus gedaan heeft. Hij werd maar 33. Hij heeft maar 3 jaar hier op aarde gelopen. Als je veel impact wil hebben, kies je dan voor 12 discipelen of kies je voor honderden? Kies je dan voor om wel een boek te schrijven of geen boek te schrijven? Kies je dan voor om iets blijvends na te laten, iets van een universiteit of niet? Wat deed de Heer Jezus eigenlijk? Hij was voor sommigen beschikbaar en stond voor hen stil. Maar hij deed niet alles. En hij bleef niet bij iedereen. Jezus maakte geen verre reis, hij bleef maar op een klein gebied. En toch kon de Heer Jezus aan het einde van zijn levenswandel hier op aarde zeggen: Vader, het werk wat ik van u moest doen, dat heb ik volbracht. En hij kon zelf, toen hij hing aan het kruis, je weet wel, toen hij daar hing vanwege schuld en zonde van ons, toen kon hij roepen: het is volbracht. Het is helemaal af. Het is helemaal klaar. Kijk, en als je daar nou uit leeft, hè, uit hoe hij gewandeld heeft hier op aarde, als dat je nou vaste grond onder de voeten geeft, en als hij je overste leidsman en voleinder van het geloof is, kijk dan nog eens naar je levenswandel. Tot slot. Ik begon de preek met de 20-mile march. Groep A en groep B, weet u nog? Groep A liet zich vooral leiden door de omstandigheden. Goede omstandigheden, het maximaal eruit halen. Slechte omstandigheden stoppen. B was voor consistentie. Bijbels gezegd, voor trouw, volharding en zelfbeheersing. U mag zelf kiezen bij welke groep u hoort. U mag ook zelf zeggen wat uw 20 mile is. Maar laat het zo zijn dat u wandelt. Wandelt met de Heere. En dat het waar is wat deze psalm zegt. Hoe zalig is het volk. Hoe zalig is het volk van de Pneokerk. Dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Geprezen zij u, drie-enige God, dat u ons roept uit de dood in het leven. Dat u ons wil aanspreken. Dat u uw zoon gaf, dat u uw geest zendt. Geprezen bent u, Heere, om wie u bent, wat u hebt gedaan. En wat voor perspectief dat wandelen mag hebben. Heer, dat verdienen wij niet. Onze wandel is helemaal niet zo best. We struikelen vaak en raken het zicht op u kwijt. En wilt u ons dat vergeven, Heere? En dank u wel dat u ons er vanmorgen weer toe opriep om te wandelen. Heer, en dan brengen we dat ook weer bij u. En vragen wij u eerbiedig, wilt u ons leren om te wandelen waardig onze roeping? Laat ons leven met u, een leven zijn waarin duidelijk wordt hoeveel u ons waard bent. Heere, wilt u ons daarin zegenen, ons daarin helpen? Zegen ons als we nog jong zijn en misschien u maar net kennen. Zegen ons als we al verder in het leven staan en al langer met u leven. Heere, spreekt u hen in het bijzonder aan, die u buiten hun leven houden. Bekeer ze, keer ze om. Trek ze met koorden van liefde. Heere, en leert u ons zo om niet te wandelen als de heidenen. Leer ons om na te denken over ons leven. Dank u wel, Heer, dat u ons oproept om te wandelen in liefde. Dank u wel dat uw agape-liefde ons zo vaak mag omringen en tot ons mag komen. En wilt u ons dan helpen om ons te bekeren van surrogaatliefdes? Heer, u weet als porno een rol in ons leven speelt. Helpt u ons om ons daarvan te bekeren? Geef wat hebzucht geen grip krijgt op ons leven. Heer, laat onze taal ook zuiver zijn. Wilt u ons daarop wijzen als dat niet zo is? Opdat we in wandelen met u en u de eer geven. Heer, laat ons wandelen in het licht. Helpt u ons om te reflecteren op onszelf, op ons leven. En te beproeven wat u wel behagelijk is. Hoe we verbinding met u mogen zoeken en versterken. Dank u wel dat u ons keer op keer opzoekt, Heere. Maar werk zo in ons dat wij u zullen zoeken en u lief hebben. Heer, wilt u ons helpen om de werken van de duisternis te ontmaskeren? U weet zelf hoe moeilijk dat is, om te zien wat erachter zit. Heer, we moeten toch ook gewoon leven, zeggen we dan. En dat is ook zo. Het is soms best een zoektocht, Heer. Wilt u in ieder geval geven dat wij niet in slaap vallen tussen de doden? Dat als we in slaap waren gevallen, dat we nu wakker zijn. Dat we wakker blijven. Heer, en zij die al heel hun leven liggen te slapen. Dat is een roepen, Heere. Dus met uw geest trekken en hen veranderen. En zo geven dat wij in wijsheid wandelen. Heer, helpt u ons om de geschikte tijd te gebruiken. Om niet als een dwaas te zijn, de geschikte tijd zomaar voorbij te laten gaan. Maar Heere, laat het vandaag ook een geschikte tijd zijn. Als we gedenken dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Als we het met elkaar vieren en uw woord op ons in laten werken, dan danken wij u voor wat u ons daarin gaf en geeft. En we bidden u, Heere, blijft u in ons leven aan het werk. U weet dat het leven soms zo druk is, dat het ons doorjaagt. Wees ons nabij. Zegent u in het bijzonder ook diegenen die hun huwelijkstekst hebben gelezen vanmorgen. Geef dat ze die huwelijkstekst waar mogen maken in het leven. Heer onze God, wij vragen u om uw zegen voor ons als gemeente. Zegent u de kerkenraad, zegent u ook de broeders die op tal staan. Heer, dat doet heel wat met je. Als je naam genoemd wordt, als de naam van je man of je vader genoemd wordt. Heer, wij leggen het bij u neer. U weet wat het doet. U weet ook wat nodig is voor dit deel van uw wijngaard. En als kerkenraad biddend een weg daarin zoeken. Wij leggen ons leven zo in uw hand, Heer. Gaat u met ons mee, ook deze zondag. Breng ons veilig waar we zo naartoe gaan. Geef een goede dag. Zegen ons in het bijzonder ook als onze levenswandel hier op aarde bijna ten einde is, menselijke wijze gesproken. Wees bij hen. De avond van het leven. Geef dat ze met alle lek en gebrek, misschien ook al met een schuldgevoel, dat ze hun voeten in uw spoor mogen zetten. En dat er een uitzicht mag zijn op die bestemming voor ieder die u lief heeft. Heren, als er nog een bedekking op is, wil dat wegnemen. En geven dat er vreugde mag zijn. Want hoe de wandel ook was, dat we nu mogen wandelen met het zicht op u. Heren, onze God, verheerlijk zo uzelf in onze levens. Om Jezus wil. Amen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang. Ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.